Welkom bij de Presidential Podcast van NRC Handelsblad en VPRO's Bureau Buitenland.
This land is your land.
You're fired. Get out of here.
This land is my land.
I'd be China all the time.
In California.
If Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her.
The New York Island.
The big lie. Obamacare.
This land was made for you and me.
Alles wat u wilt weten over de Amerikaanse president met NRC-correspondent Guus Valk en VPRO-presentator Chris Keijnen.
This land was made for you and me.
Ja, Guus, goedemiddag op vrijdag, de hoeveelste is het? De 10e geloof ik, hè?
10 maart.
Vrijdag, ja. 10 maart, ja. Weer twee boeiende weken te bespreken. Twee weken die denk ik voor het eerst wat inzicht kunnen geven in wat het Trump-presidentschap echt zou kunnen bewerkstelligen. De eerste twee maanden hebben we natuurlijk vooral presidentiële decreten gezien en memo's, allemaal reuze interessant. Niet helemaal zonder praktische betekenis, maar het echte werk moet natuurlijk gedaan worden in samenwerking met de tweede pijler van de Amerikaanse regeringsmacht, het congres. Vorige week begon die relatie vorm te krijgen met een grote toespraak van Trump voor beide huizen van het congres. Daar komen we straks zeker op. Maar deze week werd het echt menens, hè, met een van Trumps grootste verkiezingsbeloftes. The big lie, Obamacare. Hij heeft beloofd dat hij me op dag 1 van zijn presidentschap dat nieuwe zorgsysteem dat Obama invoerde zou terugdraaien. Dat is niet helemaal gelukt. Maar goed, dat kunnen we de man niet euvel duiden. Maar zullen we daar even beginnen? Want wat is er deze week wel gebeurd?
Nou ja, dit hing inderdaad al in de lucht als een van de dingen die als eerste zou gebeuren. Het nieuwe Republikeinse zorgplan. Kijk, Republikeinen willen dit al heel lang. Hè? Die roepen al jaren van zodra wij in de macht zijn, dan gaan we Obamacare afschaffen en vervangen door iets anders. Ja. En wat dat anders is, dat wisten we nooit. Tot deze week eigenlijk. Dus deze week kwamen Republikeinse leiders in het congres kwamen met hun alternatief. Dit wordt het. En wat Trump meteen deed, ook omdat hij natuurlijk op campagne beloofd had dat hij dat zou doen, was het meteen steunen. Dus hij noemde het meteen our plan, ons plan. Wat het rare is, dan krijg je zo'n plan en dan lees je dat. En ik merkte ook meteen hoe dat viel in Washington. En je snapte meteen waarom de Republikeinen tot nu toe nooit iets gezegd hadden.
Want
ze maken eigenlijk iedereen boos. De mensen aan de linkerkant die zijn blij met hoe het is. De Republikeinse orthodoxie vindt het allemaal niet precies genoeg. Dus eigenlijk is uiteindelijk helemaal niemand blij. En dat is eigenlijk ook wat je deze week zag gebeuren. Dat er een plan over de schutting wordt gegooid. Dat belangrijke delen van Obamacare, zoals dat de Affordable Care Act dan nu heet, in stand houdt. En tegelijkertijd dingen invoert, zal ik maar zeggen, leuke dingen voor conservatieve mensen. Zoals belastingverlaging voor rijken bijvoorbeeld. Meer macht voor verzekeraars. Meer armslag voor bedrijven. Typisch van die republikeinse dingen die wel te verwachten waren. Maar dat het voor veel mensen eigenlijk aan de rechterkant veel te weinig is.
Ja, maar je zegt links is boos en rechts is boos. We moeten even analyseren, denk ik, of het helemaal links-rechts is waar de tegenstelling zit.
Want
maar dat is in dit geval toch wel belangrijk, denk ik. Want ik denk dat potentieel veel van Trumps kiezers ook boos kunnen zijn. De grote vraag was natuurlijk de hele tijd, trekken we het helemaal terug? Of trekken we het pas terug als er iets anders voor in de plaats is? Of trekken we het eerst terug en komt er dan iets anders voor in de plaats? Nou, nu weten we dus wat er voor in de plaats zou gaan komen als Obamacare eerst wordt afgeschaft. De grote vraag daarbij is, gaan die 20 miljoen mensen, met name aan de onderkant van de samenleving in Amerika, die door Obamacare een ziektekostenverzekering hebben gekregen, gaan die hem kwijtdragen of niet? Hoe zit dat in dit plan?
Dat is in zekere zin wel. Die verplichte zorgverzekering, dat noemen ze een individual mandate. Dat betekent dat jij als individu verplicht bent om een verzekering te nemen. Dat verdwijnt. En dat is eigenlijk de basis van Obamacare. De kurk waarop alles drijft. Want het betekent dat gezonde mensen niet langer kunnen zeggen, ach, ik ben gezond, ik wacht tot ik 65 ben. En dan ga ik eens over een zorgverzekering nadenken. Nee, iedereen moet een zorgverzekering nemen. En dat maakt het betaalbaar, was het idee. Republikeinen hebben altijd gezegd, dat is schandelijke overheidsinmenging, dat mag niet. Maar heel veel Trump-kiezers hebben altijd gezegd van, luister, en dat merkte ik ook wel op reportages in wat arme gebieden in Kentucky, Pennsylvania, West Virginia. Dat zijn staten waar ontzettend veel mensen aan Obamacare zijn geholpen de afgelopen jaren. Die mensen daar zijn eigenlijk wel tevreden met hoe het nu geregeld is. Ze vinden de premies vaak te hoog, maar vaak zeggen ze ook wel weer van in ieder geval kan ik nu mijn stoflongen laten behandelen bijvoorbeeld. Dus daar zat een soort van spanning. En Trump heeft die spanning altijd gepareerd door te zeggen, ik ga het vervangen, maar ik ga het vervangen door iets prachtigs.
Ja.
Great healthcare noemde hij dat. En dat herhaalde hij deze week. Nou, wie kan tegen great healthcare zijn, toch? Iedereen is daarvoor. Dus zolang het vaag bleef, was het eigenlijk wel prima. Maar ja, je ziet nu hoe ongemakkelijk ook dat verstandshuwelijk is tussen Trump en zijn, in het kielzog zijn kiezers, en de republikeinse orthodoxie, die heel ver is afgedreven eigenlijk van de verzorgingsstaat, of hoe je het maar wil noemen. En die helemaal niet gelooft in Obamacare. En dan zie je zo'n soort, ja, beetje halfbakken voorstel voor veel conservatieven. Dat is politiek dan meteen heel, heel ingewikkeld. Maar voor gewone kiezers betekent dit inderdaad dat zij hun verplichte zorgverzekering, die niet langer verplicht is.
Nee.
Maar er zitten wel allerlei trucjes in, waardoor mensen wel, ja, min of meer worden gedwongen toch een zorgverzekering te houden. En dat maakt natuurlijk de conservatieven weer kwaad.
Ja.
Bijvoorbeeld dat verzekeraars hoge premies mogen vragen als patiënten een tijdje onverzekerd zijn geweest. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde als een verplichte zorgverzekering.
Een soort boete op niet verzekerd zijn is dat. Ja.
Precies, precies. Dus de boete wordt nu niet meer door de overheid gevraagd, maar door de verzekeraar. Ja, nou ja, dat zal een patiënt verder natuurlijk niks uitmaken. Ja.
Zijn die kiezers van Trump, zijn die er eigenlijk pas nadat ze op hem gestemd hebben achtergekomen dat ze eigenlijk heel veel baat hadden bij Obamacare? Is dat een soort laat inzicht geweest?
Ik was zelf vorige week in Pennsylvania in een dorpje dat voor 84% op Trump had gestemd. En wat ik daar heel erg merkte was een soort van, mensen waren eigenlijk wel tevreden met hoe ze het op dat moment hadden. Maar wat je ook wel merkte was dat mensen het gevoel hadden van de dingen die niet goed zijn, gaat Trump voor ons fixen. Dus hij gaat voor ons zorgen. Dus het idee was niet eens zozeer misschien gaat hij wel Obamacare afschaffen of... In die zin namen ze hem daar niet zo heel erg letterlijk in. Wat ze wel dachten was, hij gaat de dingen aan Obamacare veranderen die ons niet aanstaan. Bijvoorbeeld die verhoging van die premies.
Hmm.
Dus het is veel meer, het was veel meer een soort intuïtie dan dat mensen echt wilden dat Obamacare afgeschaft zou worden.
Ja.
Ik denk dat alleen buiten de republikeinse orthodoxie niet zo heel veel mensen dat vinden. Obamacare is overigens populairder dan ooit, hè?
Ja. Ja, dat lees ik ook overal. Maar dat betekent toch dat de president Trump in dit geval tussen a rock and a hard place, zal ik maar zeggen, terecht is gekomen. Namelijk aan de ene kant de conservatieve republikeinen die dit plan absoluut niet willen, omdat het voor een deel Obamacare in stand houdt en die verplichte verzekering via de achterdeur toch nog weer oplicht. En eigenlijk zijn eigen kiezers. Hoe moet die daaruit gaan komen?
Nou, dat is natuurlijk het grote dilemma waar het hele kaartenhuis Trump, zeg maar, op gebouwd is. Het is gebouwd op vage beloftes en op een soort van, je zou kunnen zeggen, vredestakje voor de Republikeinen. Van ik zal zorgen dat jullie agenda wordt uitgevoerd. Nu dat samenkomt, en dat zul je keer op keer gaan zien de komende maanden, denk ik. Als dat samenkomt, blijkt hoe ongemakkelijk dat is. En dat Trump helemaal niet denkt als een... Als een conservatief. Hij is geen Rand Paul of een Ted Cruz of een Mike Lee of noem ze allemaal maar op. Zo denkt hij niet. Dus en zijn kiezers overigens ook niet. Dus iedere keer als er groot beleid gemaakt gaat worden, en we gaan straks de gesteggel zien over bijvoorbeeld een groot infrastructuurplan, om maar eens iets te noemen,
ja,
wat enorme overheidsinspanningen gaat vragen. Iedere keer zul je merken dat een heel ongemakkelijk huwelijk is. En het wordt een beetje een machtsstrijd natuurlijk van wie gaat hier straks bovendrijven? Wordt Trump een soort van verlengstuk van het congres? En van welke factie dan in het congres? Want de Republikeinen zijn ook verdeeld. Dus dat wordt nog heel erg spannend. En ik denk dat Obamacare... eigenlijk daarom was deze week wel heel interessant. Het was eigenlijk de eerste keer dat we zagen dat het dus echt heel erg wringt.
Ja.
Tot nu toe heeft iedereen een beetje mooi weer gespeeld. Hè?
Maar hoe opereert hij daarin? Want ik begreep wel dat hij de afgelopen twee dagen heel veel overlegd heeft met allerlei verschillende fracties in de partij en met congresleden. Ja. Iets wat, denk ik, Obama in het begin niet heeft gedaan. Wat hem ook veel moeilijkheden heeft bezorgd. Hè? Dat handwerk. Zien we nu dat Trump daar misschien wel beter in is dan Obama?
Hij probeert het in ieder geval wel. Hij laat iedereen komen. Hij nodigt ook toch wel invloedrijke republikeinse organisaties uit. Die sterk tegen voor lastenverlichting zijn bijvoorbeeld. Hij brengt ze allemaal binnen op dit moment in het Witte Huis. Of daar iets uit gaat komen is nog maar de vraag. Want hij zal toch linksom of rechtsom moeten gaan toegeven. Ofwel zijn belofte breken. Te breken met de Republikeinen. Dat wordt nog een hele lastige. Maar je ziet in ieder geval wel dat hij dat probeert inderdaad. Ja. En het verschil in stijl is in die zin inderdaad wel interessant. Hij lijkt in ieder geval nu in zijn witte broodsweken nog wel... Dat achter de schermen overleggen nog wel te willen doen. Obama kwam heel erg binnen hier in 2009 met zo'n idee van... wij lossen het allemaal zelf wel op. En we willen juist niet die backroom deals. En we willen juist niet... We willen een soort nieuwe politiek beginnen. Je ziet nu bij Trump en zijn entourage dat ze wel degelijk beginnen te dealen en wheelen achter de schermen. Dat hadden mensen eigenlijk niet verwacht. De meeste mensen dachten dat ze alleen maar per tweet zouden regeren. Maar zo werkt het natuurlijk ook niet helemaal.
Nee.
Hij is wel degelijk geïnteresseerd in een compromis. Zeker op zo'n enorm gevoelig onderwerp natuurlijk als dat zorgplan. Want hier hangt natuurlijk wel het slagen van zijn presidentschap en zijn geloofwaardigheid hangt natuurlijk helemaal af van, Trumpcare, of hoe je het maar wilt noemen.
Ja, nou, buitengewoon spannend. Dat moeten we dus nog gaan bekijken hoe dit uitwerkt. Het tweede grote ding toch van de afgelopen week. Er was weer een nieuw presidentieel decreet, namelijk de Travel Ban Revisited. Nu geen uitsluiting meer van immigranten uit Irak. Het land dat vorige keer nog wel bij toen 7, nu 6 moslimlanden, islamitische landen zat, waar voorlopig geen mensen meer vandaan mogen komen. En mensen met een bestaand visum of een groene kaart, die worden ook niet meer buitengesloten. Er worden geen uitzonderingen meer gemaakt voor christenen. Dus het verwijt dat de maatregel zou discrimineren naar religie is ook ondervangen. Is dit genoeg voor de rechter, denk je?
Ja, dat wordt nog een hele lastige inderdaad. Want je zegt terecht van de uitzondering voor christenen is er uitgehaald. En dat zou natuurlijk het punt juridisch sterker moeten maken. We zien nu al staten te hoop lopen tegen deze maatregel.
Er zijn al 5 staten die weer een zaak aangespannen hebben inmiddels, geloof ik.
Ja, en die gaan weer exact. En die gaan weer eigenlijk dezelfde procedure in. Die gaan proberen aan te tonen dat het nieuwe decreet niet echt wezenlijk verschilt van het oude decreet. Maar dat het gewoon een soort van verwaterde versie is. Maar dat het idee erachter nog steeds hetzelfde is. Namelijk een discriminerende maatregel jegens moslims. De vraag is natuurlijk wel, dit wordt natuurlijk een juridische test, maar zal die het doorstaan? Ik denk dat het probleem is, die uitzondering voor christenen is er wel uit. Hmm. Maar het blijft natuurlijk een maatregel die gericht is tegen in de grote meerderheid islamitische landen. Dat blijft natuurlijk een juridisch zwak punt. Bovendien viel mij op dat stond niet zozeer in het decreet, maar meer in de manier waarop het verkocht werd. Dat het bedoeld was om radicaal islamitisch terrorisme tegen te gaan. Die frase werd door Trump zelf in een e-mail aan zijn achterban gebruikt. Maar die werd ook door zijn woordvoerder gebruikt, zag ik. Ja. Dus zo wordt het heel erg verkocht en gecommuniceerd. Waarschijnlijk ook voor zijn achterban. Maar dat maakt het natuurlijk juridisch wel zwakker. Als een rechter oplet, ziet hij dat het doel nog steeds maar één ding is. En dat heeft toch wel heel erg met moslims te maken.
Dus want er is nog nooit, uit een van deze landen is nog nooit een aanslagpleger gekomen.
Nee. De zaak blijft ook van, en dat was de vorige keer bij die rechter in Seattle, herinner ik me nog zo'n probleem. Van de vraag die die rechter toen stelde voordat hij een grote streep doorhaalde was... Welk probleem lost dit nu eigenlijk op? Ja. Want hoeveel terroristen zijn er tot nu toe, of hoeveel aanslagen zijn er tot nu toe gepleegd door mensen uit deze 7, toen nog 7 landen? Dat was natuurlijk meteen de zwakke plek van die hele maatregel. Dat er een hoop symboliek achter zit.
Ja. Welke rechter en wanneer moet zich hier nu over gaan buigen?
Er zijn 5 staten die het gaan aanvechten. Dat zal betekenen dat waarschijnlijk dezelfde rechter in Washington State weer, die het de vorige keer heeft ondergraven, eigenlijk er weer over zal moeten oordelen. Als Trump zijn regering daartegen in beroep gaat, zal die weer bij zo'n hof van beroep ook aan de westkust in San Francisco uitkomen. Daarvan weten we inmiddels ook al dat die de vorige keer dit hebben afgeblazen. Dus ja, dat is een heel, heel lastig pad. En je ziet ook wel een beetje de wanhoop van de Trump-regering. Alsof ze er zelf al bijna niet in geloven, vond ik. Want ze presenteren het ontzettend onderkoeld. Het was net alsof het bijna niet gebeurde, zeg
Trump
maar.
Trump was er zelf niet eens bij, hè? Nee.
Nee. Er was heel andere dingen aan het doen. En opeens was hij daar. En drie ministers moesten toen gaan vertellen wat er allemaal in stond. Dus dat was heel vreemd, vond ik. Ja. En het leek bijna alsof ze zelf al bijna niet in geloofden. En het was natuurlijk ook wel in zekere zin gênant. Omdat hij tot nu toe de boodschap was. See you in court. We gaan dit helemaal tot het Hoge Rechtshof toe uitvechten. Dat doen ze dus nu niet. En dat... Dus in zekere zin is het ook een beetje een capitulatie voor de rechterlijke macht. En we hebben natuurlijk heel vaak gehad, ook in deze podcast, maar ja, in stukken in de krant ook heel vaak, van wie gaat dit machtsspel uiteindelijk winnen? Wie gaat winnen, de instituties, de rechterlijke macht of Trump en zijn regering? Dat wordt eigenlijk het gevecht over de rechtsstaat op dit moment. Ja. En het lijkt erop als dat Trump stiekem toch capituleert. Dat hij toch begrijpt dat de rechterlijke macht niet zomaar te breken is.
Ja. Nou, ook dit, zullen we de komende week dus meer inzicht in krijgen. Dan wil ik even een week terug. Nou ja, hij hield dus vorige week woensdag een toespraak voor beide huizen beide kamers van het congres. Daar is al veel over gezegd. Het was opeens een hele rustige, redelijke presidentiële president Trump. Die weliswaar inhoudelijk niks anders zei, maar het wel op een wat andere toon zei. Mm-hmm. Dat had een moment moeten zijn van... hey, kijk, hier hebben we de president. Een soort draaien in de beeldvorming. Hij was nog niet uitgesproken. Of daar lekte uit dat zijn minister van Justitie... tot twee keer toe had gesproken met de Russische ambassadeur... terwijl die ook een prominent lid van de Trump-campagne was. Hoe erg is dat nou eigenlijk, vroeg ik me af. Ik bedoel, hij was senator, hè? Jeff Sessions gaat het over. Een invloedrijke senator die ook in allerlei commissies zat... die ook met het buitenlands beleid te maken hebben. Ik bedoel, waarom zou hij eigenlijk niet met de Russische ambassadeur mogen spreken?
Ja, er is geen vijandelijke relatie nog altijd met Rusland. Dus het is helemaal niet verboden op zich om met Russische functionarissen te praten. Het rare is vooral dat hij dat ontkende onder ede. Ja. En dat was notabene in de hoorzitting die over zijn benoeming ging. Dus je kreeg toch wel sterk de indruk dat hij iets niet wilde vertellen wat er wel degelijk had plaatsgevonden. En het is natuurlijk ook een optelsom, hè? We hebben natuurlijk net die affaire Michael Flynn gehad. We hebben... Keer na keer onthullingen in de Amerikaanse pers gehad over backchannels, zoals ze dat hier noemen. Informeel, maar wel belangrijk overleg tussen Russische beambten en de Trump-entourage. Dus dit kwam er een beetje bij. Het rare was dat Sessions in die hoorzitting de vraag kreeg van een democratische senator van of hij wist van contacten tussen het campagneteam van Trump en Russische overheidsmedewerkers.
En de vraag, als dat nou blijkt straks en u bent minister van Justitie, wat gaat u er dan aan doen? Dat was de vraag van Al Franken eigenlijk.
Precies. Dus het rare was dat hij beantwoordde eigenlijk een vraag die niet gesteld werd. Want hij zei, ik heb niet gecommuniceerd met Russen, maar ik ben wel degelijk een surrogate genoemd. Een surrogate
campagnemedewerker,
dat je namens een kandidaat spreekt.
Ja.
Dus dat was eigenlijk een soort van, hoe zeg je dat in het tennis, een unforced error, zou je kunnen zeggen. hij beantwoordde een vraag die helemaal niet gesteld werd. En daarmee komt hij natuurlijk wel degelijk in de problemen. Nu kun je zeggen van, hij sprak als senator, hij had een andere pet op en hij had niet de Make America Great pet op, maar een senaatspet, zou je kunnen zeggen. Dat was natuurlijk niet zo'n sterk verweer. En het probleem is natuurlijk, het komt niet uit de lucht vallen, maar het volgt op een serie aan toch wel enigszins bedenkelijke onthullingen. Ja. Dus in die zin is dat natuurlijk wel heel schadelijk. En ik denk dat de timing daarvan was natuurlijk dramatisch voor Trump.
Ja, na die toespraak,
Ja, die toespraak, daar valt op zich op die toespraak heel veel af te dingen. Maar wat hij probeerde daar in ieder geval was om een soort van rust rondom zijn presidentschap te creëren.
Ja.
Van, ik ben ook een normale president. Kijk maar, ik hou gewoon een toespraak. Ja. En je zag in het hele land, dat vond ik bijna verbijsterend. Omdat het leek alsof er alleen maar naar stijl werd gekeken. Maar een hele land een soort van opluchting, ook bij de beroepspandits en de... journalisten, et cetera, van... oh, kijk, hij is wel degelijk gewoon. Hij is wel degelijk presidentieel. Ja. En dat soort woorden.
Maar ja...
Ik wil zeggen, hij heeft eigenlijk daarmee na 2 dagen al zijn glazen ingegooid.
Ja, want dat doet hij dan toch ook weer zelf, hè? Uit de berichtgeving begrijp ik dat hij zo kwaad was over wat er gebeurde rond Sessions. En dat Sessions zelf ook nog een beetje half iets toegaf door zich terug te trekken uit het onderzoek naar de contacten tussen de Trump-campagne en de Russen. Hè? Want hij als minister van Justitie zou die daar verantwoordelijk voor kunnen zijn. Nou, hij doet een stapje terug. Dat Trump daar zo pislink over was dat hij vrijdagmiddag met een kwaaie kop in zijn eentje in de helikopter is gestapt en naar Florida is gevlogen. Dat zijn stafchef niet mee mocht. Dat zijn belangrijke adviseur Steve Bannon niet mee mocht. En van daaruit is hij dus, ja, dat gebeurt dan op zaterdagmorgen als een wilde man weer gaan tweeten. Namelijk over het feit dat Obama hem heeft af laten luisteren.
Ja.
Dat doet hij dan toch weer zelf, hè? In zo'n vlek wrijven.
Ja, dat klopt. En dat volgt natuurlijk wel een patroon. Dat hebben we tot nu toe voortdurend gezien. Dat hij, zodra hij in het nauw komt of zodra er dit soort zaken gebeuren... Dan krijg je eigenlijk het gedrag dat zo destructief is gebleken. Dat hij inderdaad in de vroege ochtend kennelijk door slaapgebrek of wat dan ook... met die tweetstorms begint. En vervolgens 2 dagen lang gaat het alleen nog maar daarover. Ja. En inmiddels, het is bijna een soort vaste ritueel geworden... dat journalisten aan Sean Spicer, aan zijn woordvoerder, vragen van... ja, we zijn al op dag 6 of zo, waar blijft dat bewijs nou? En hij blijft dan zeggen, ja, dit moet uitgezocht worden. Maar het probleem is nu juist dat de beschuldiging er al ligt. Hij schreef het niet van, ik hoorde iets of zo... maar hij poneerde het van, dit is er gebeurd.
Ja. Maar het dus, gaat nu wel uitgezocht worden, hè? Want de Intelligence Commissie van de Senaat... de Gang of Eight heet dat dan, dat zijn 8 topsenatoren, die gaan nu toch uitzoeken of daar inderdaad iets fout gegaan is. Of überhaupt er een link is geweest tussen de Russen en de Trump-campagne. Maar ook of daar afluisterpraktijken hebben plaatsgevonden namens president Obama. Ik begreep dat ze vandaag de directeur van de FBI op bezoek kregen. Waar zou dat gesprek over moeten gaan? Wat voor soort bewijs zou er kunnen zijn?
Ja, ik denk dat ze vooral nu willen weten van hoe werken die dingen? Hoe wordt zo'n opdracht überhaupt gegeven? Kan een president überhaupt op eigen houtje zomaar zo'n wiretap bestellen bij een inlichtingendienst? Of was er misschien een rechterlijke uitspraak bij een zogeheten FISA-akkoord dat zoiets zou rechtvaardigen? En die dingen worden altijd in het diepste geheim gedaan. En daar zal het nu met name over gaan. Wat zit daar überhaupt achter? Want als je die tweets van Trump leest, lijkt het erop dat hij denkt dat een president zomaar kan bestellen ik wil wel zo even wat meer weten over die en die. Kun je niet eventjes daar een wiretap plaatsen? Dus daar zal het nu met name over gaan. Ja. Maar concreet, erg concreet zal het niet worden, want dit soort dingen blijven altijd heel erg geheim. Ik moet wel zeggen dat het enorm resoneert ook in de conservatieve media. Dus het idee van een soort van de deep state, zoals ze dat hier noemen. Een soort schaduwoverheid die in het geheim dit soort dingen beslist. Ondanks dat er wetten zijn die dat verbieden. Dat resoneert enorm. Dus in die zin heeft Trump wel altijd weer instinctief een soort van idee van waar dingen heen gaan of zo. Dus dat moet je hem wel nageven. Mm. We hebben natuurlijk die NSA-affaire gehad. We hebben deze week weer nieuwe WikiLeaks-onthullingen gezien. Dat slaat altijd enorm aan. Ook zeker bij Trump-kiezers die het gevoel hebben dat een overheid hen belazert. Dus ik moet wel zeggen dat het niet eens zo heel erg belachelijk wordt gevonden. Zeg maar.
Nee, precies.
De spot die je zag nadat hij begon te twitteren over de opkomst bij zijn inauguratie. Dat is een heel andere koek.
Ja, en hij weet zich dan toch weer in de positie te manoeuvreren dat hij daar dan ook het slachtoffer van is. Dat is op zich knap. Ja. Maar tegelijkertijd kan het volgens mij ook als een boemerang op hem terugkeren. Want straks blijkt er inderdaad afgeluisterd te zijn. Dat kan alleen maar als een rechter zich heeft gebogen over de aanwijzing die er zijn, hè, die moeten dan ernstig genoeg zijn om zo'n tap toe te staan. Dus als het gebeurd is, dan betekent het ook dat er wel wat aan de hand was.
Klopt. Dus hij zit in beide kanten zit in een lastige situatie. Want stel je nou voor dat er inderdaad zo'n verdenking was. Misschien had de FBI al lang door dat er contacten waren bijvoorbeeld tussen de Russen en In de Trump-entourage. Dus dat zou er alleen maar onthullen, wat hij natuurlijk helemaal niet onthuld wil hebben. Of het zo'n vaart loopt, weet ik niet. Maar dat is natuurlijk wel een scenario wat goed mogelijk is.
Hoe serieus zijn de Republikeinen in het Huis en in de Senaat om dit echt uit te zoeken, denk je?
Er zijn er wel een aantal die daar heel erg ongemakkelijk bij zijn en ook steeds ongemakkelijker erbij worden. Je moet eigenlijk de Republikeinen in het congres wel in groepen verdelen. Dus je hebt een hele grote groep die traditioneel denkt en vindt dat Amerika de supermacht is en dat Rusland alleen maar een bedreiging is en een autocratie bovendien. In die groep merk je heel erg sterk een gevoel van dit kan echt absoluut niet en dit moet echt uitgezocht worden. Maar het zijn eigenlijk alleen maar de neoconservatieven, een kleine groep in die groep, die ook echt stappen wil ondernemen en die ook zegt van we moeten echt dit tot de bodem uitzoeken. Lindsey Graham is daar een goed voorbeeld van. Die roept dat deze week ook.
John McCain.
Zijn er ook een heleboel die zich nu gewoon als loyalisten opstellen en die zeggen, ach, wat maakt het uit? Het is niet verboden en het is waarschijnlijk toch niet eens waar. Dus die zijn veel welwillender op dit moment. En die gaan eigenlijk mee met Trumps frame dat hij wordt, dat hij wordt dwarsgezeten en dat hij in een soort van in een hoekje wordt gedrukt waar hij niet thuis hoort. Maar ja, op dit moment, zeg maar, een Republikeinse partij 4 jaar geleden had in overweldigende meerderheid natuurlijk, stel je voor dat dit bij de Democraten bij Obama was gebeurd, natuurlijk voor een onderzoek gestemd. Nu merk je toch wel heel veel ongemak, want je weet niet welke beerput je opentrekt hier. Ja. Dus ik moet nog maar zien dat ook echt gaat komen.
Oké, nou goed. Drie dingen dus om de komende 2 weken weer heel goed in de gaten te houden. En dan hebben wij over 2 weken weer wat te bespreken. Dankjewel, Guus.
Dankjewel.